Gemeente van de Jezus Christus. Afgelopen maandag was er een uitzending op televisie, het programma Eindelijk Thuis. Het ging over Carlos die met zijn adoptiemoeder Manna weer terugging naar Colombia. En het programma trof ons, want we hadden net daarvoor 10 dagen iemand in huis gehad uit Colombia via de GZB. En we dachten, nou ja, dat heeft ermee te maken, laten we eens kijken. En de jonge Carlos was als baby geadopteerd, zijn geboorteland verlaten, in een Nederlands gezin terechtgekomen. Maar dat is niet goed gegaan. Zeker niet in zijn puberteit. Hij kampte met enorme driftbuien. Zozeer was zijn gedrag verstoord dat hij uiteindelijk uit huis geplaatst moest worden. En er ontstond een hele diepe verwijdering tussen hem en zijn moeder. En die reis was bedoeld om daaraan wat te doen. Na 25 jaar gingen ze voor het eerst weer terug naar Colombia, naar de plek waar hij vandaan kwam. En het programma eindigde dan. Het programma volgde hen in de zoektocht naar de wortels van deze Carlos en eindigde bij het tehuis waar hij als baby was gebracht en geadopteerd. En er was een spannend moment voor hem, zo vertelde hij. Er mochten geen camera's bij, dus je had het kijken niet het idee wat daar binnen gebeurde. We moesten buiten blijven wachten. Maar het was wel bijzonder. Het hek ging open en ze gingen naar binnen. En daar had hij ontmoeting met mensen die daar werkten en die vertelden hoe die adoptie min of meer gegaan was. En hij is welkom en hij krijgt antwoord op zijn vragen. En zo is zijn zoektocht wat tot rust gekomen. Maar dat moment dat hij daar naar binnen ging, dat die deuren open gingen en dat hij niet wist wat hij daar precies allemaal te wachten stond, dat bleef bij me hangen. De vraag of je ergens welkom bent en binnen kunt komen speelt natuurlijk wel veel vaker in ons leven. Als je iemand wil spreken die een belangrijke functie heeft in het bedrijf, behalve als het je vader of moeder is, dan kom je niet zomaar binnen. Dat weten we. Je moet een afspraak maken. Iemand moet je binnenlaten. Als ik naar de EO ga voor de opnames voor de muzikale fruitmand, eigenlijk precies hetzelfde. Dan moet ik me elke keer weer legitimeren. Dan wordt er iemand binnen in het gebouw gebeld en dan komt de toestemming en dan mag je naar binnen gaan. Nou, die vraag die wil ik eigenlijk in uw midden leggen vanavond. Die vraag of je welkom bent. Want die vraag die kan zomaar in je leven heel sterk op je afkomen. Als je bijvoorbeeld ziek wordt, onverhoopt. Of als je sterven gaat, als je aan het einde van je leven bent gekomen, kan die vraag zomaar op je afkomen, maar dan in relatie met de Heere God. Als het straks mijn tijd is, ben ik welkom bij Hem. Zou ik bij Hem mogen binnengaan? Voor sommige mensen een levensvraag. En eigenlijk is het wel een hele existentiële vraag. Een vraag waar je zeker wel antwoord op moet hebben. En het antwoord op die vraag of wij welkom zijn bij de Heere God vinden we in wat er op Golgotha gebeurt. Want als Jezus sterft aan het kruis, dan scheurt het voorhangsel open. En dat is het antwoord van God op de vraag of wij welkom zijn bij Hem. Maar laten we eerst nog even de weg van Jezus volgen voordat we bij dat voorhangsel komen. Als je Marcus volgt en zoals we deze week in het bijzonder doen, als wij pericoop voor pericoop het evangelie doorlezen, dan merk je dat alles naar een climax gaat. Als u in de stille week bij de Vespers was, dan kon je dat ook merken. De ene gebeurtenis volgt de andere in hoog tempo op. De vroege vrijdagmorgen wordt Jezus eerst naar Pilatus gebracht. En hoezeer de menigte ook aandringt, Pilatus vindt geen schuld in hem. Maar om de menigte tevreden te stellen, om de rust te bewaren in de stad, stelt hij ze voor de keus. Wie zal ik vrijlaten, misdadiger Barabbas of Jezus? Altijd weer een indrukwekkend moment. Ik weet niet of u de Passion hebt gezien, of jij dat hebt gezien. Maar dan die mensen die daarbij staan, die krijgen op die schermen wat ze moeten roepen. En als dan die vraag is, Barabbas of Jezus, dan moet de hele menigte Barabbas schreeuwen. Wat moet er met hem gebeuren? Laat hem gekruisigd worden. Goed bestuurder volgt de wil van het volk. Nou ja, Pilatus doet dat in ieder geval wel. Hij geeft Jezus over om gekruisigd te worden. Eerst wordt hij nog gegezeld, gruwelijk. Dan bespotten de soldaten hem met een rode mantel, een doornenkroon. Ave Rex Judaorum, wees gegroet, koning van de Joden. Dan wordt Jezus gekruisigd. En je ziet in dat hele lijdensverhaal dat de Heer Jezus steeds meer alleen komt te staan. In de hof van Gethsemane, als Judas met de soldaten op hem afkomt, dan vluchten alle discipelen weg. Als hij voor het Sanhedrin staat, laat de enige discipel die hem was gevolgd hem in de steek. Alleen staat hij voor Pilatus. Alleen is hij bij de soldaten als ze hem bespotten. En ook aan het kruis, er zijn wat vrouwen op afstand, een paar discipelen, maar hij hangt daar helemaal alleen. Die hele weg van Jezus die we zo volgen, is een hele eenzame weg. Hij heeft de pers alleen getreden. Niemand heeft hem geholpen. En er was niet alleen het lichamelijke lijden van de gijzeling, de bespotting, de kruisiging. Er is ook het emotionele of psychische lijden. De spot, de smaad van de mensen, de verwijten die ze hem maken. En er was ook een geestelijk lijden. Want we hebben dat gelezen, ik weet niet of je dat opviel, maar wat zeggen de mensen die rond het kruis staan eigenlijk tegen hem? Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Ze vechten zijn geloofsvertrouwen aan. Het enige nog wat hem rest. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Laat die hem maar verlossen. Dat vertrouwen wat Jezus had met zijn vader. Die tere omgang. Die intimiteit met zijn vader. Die wordt daar beneden aan de voet van het kruis belachelijk gemaakt. Ja, zelfs zijn eigen identiteit is niet meer veilig. Hij heeft gezegd dat hij de Zoon van God is. Maar, nou ja, laat maar zien of dat zo is. En dan te bedenken dat, wat heeft Jezus eigenlijk gedaan? Hij heeft de liefde van de Vader geopenbaard. Hij bracht mensen in de rechte verhouding met God. Genas mensen, bevrijde mensen. Wat heeft Jezus voor kwaad gedaan? En als klap op de vuurpijl ondervindt Jezus ook nog eens het zwijgen van zijn eigen vader. In die 3 uur dikke duisternis, als de pijn op het hevigste is, als hij zijn vader meer nodig heeft dan ooit, dan is hij alleen. En dan is het ook donker. Dan zwijgt de hemel. Wat moet dat voor zijn vader geweest zijn? En die donkerheid, dat weet u, dat is nog extra donker omdat alle demonen van de wereld zich op onze heiland hebben gestort. Juist dan blijft het stil. Hij leefde altijd onder een open hemel. Ik en de Vader zijn één, die intimiteit was er altijd, maar op Golgotha niet. Jezus is alleen en het is donker. Waarom zwijgt de Vader? Er is eigenlijk maar één antwoord. En dat is omdat Jezus het oordeel draagt. Het oordeel van God over de zonde. Want wat is zonde eigenlijk? Zonde brengt verwijdering. Dat is het. We weten allemaal hoe het werkt, toch? Als je ruzie hebt met iemand, dan wil je die ander liever niet zien. Misschien zelfs liever niet aan de avondmaalstafel zitten met hem of haar. Als de relatie verstoord is, dan mijd je met contact. Hoe langer je volhardt, hoe dieper de kloof. Zonde schept verwijdering, afstand, pijn. Op het moment dat Jezus hangt aan het kruis, ondergaat hij dat oordeel van God juist daarover. Heel de schepping hult zich in het donker. En dat donker symboliseert iets belangrijks. Het symboliseert het nee van God. Zijn nee tegen de zonde van de opstandigheid, de ongehoorzaamheid. Zijn nee over dat leven van de mensheid wat zich zo ontwikkelde. Die kloof die er is ontstaan, die verwijdering. God trekt als het ware zijn handen van zijn zoon af en laat gebeuren wat mensen hem aandoen. En dan wordt het donker. En dat laat zien waar de geschiedenis van ons mensen op uitloopt ten diepste. Als God niet ingrijpt, dan blijft het donker. Dan was het nog veel langer donker geweest dan die 3 uur. Dan was het voor altijd donker geweest. Dan was er alleen nog maar een zwart gat en wachtte ons niets anders dan de dood. En zo in dat donker laat God zien dat onze menselijke geschiedenis, ons leven ten dode is gedoemd. We kunnen het niet mooier maken dan het is, maar dat is de realiteit. Als je daarover nadenkt, je kan het eigenlijk niet bevatten met je verstand. Is het zo diep, is het zo heftig? Maar wat hebben wij met onze zonde, met onze leven, God toch veel verdriet gedaan? Jezus is alleen. Hij hangt daar in alle eenzaamheid. Het lam dat de zonde van de wereld draagt. En midden in de nacht, midden in het donker, spreekt hij dan die woorden van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die woorden komt de hele psalm natuurlijk ook mee. Psalmen hadden geen titels in die tijd, dus de eerste regel is tegelijk de aanduiding voor de rest van de psalm. Maar Jezus slaakt die kreet aan het einde van de 3 uur duisternis. En dat is bijzonder. Marcus vertelt het. 3 uur duisternis, het is inmiddels het 9e uur. Dat wil zeggen 3 uur in de middag. Van 12 tot 3 is het donker geweest. En aan het einde van die 3-urige donkerheid begint Jezus Psalm 22 te bidden. Op het moment, volgens Handelingen 3, het 9e uur, is het moment van het gebed dat alle Joodse mannen in de tempel zijn om te bidden. Zij bidden daar een psalm. En Jezus bidt deze psalm aan het kruis op hetzelfde moment. Als een vrome en getrouwe Jood bidt Jezus zijn middaggebed. Maar wat een indringend gebed is dat toch. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als je dat ene zinnetje wat spelt, zitten daar 2 dingen in. Die nou juist precies het probleem vormen van ons mens. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is de waarom-vraag. De vraag die mensen elke keer weer stellen. Die u, jij en ik stellen in moeilijke situaties die ons overkomen. Een tijdje terug in het thema Plusdienst stonden we daarbij stil. Waarom gebeurt er dit nou? En waarom dat weer? Het lijkt alsof de ene golf naar de andere over mijn leven spoelt. Wat gebeurt er? Wat zit daarachter? Heere God, ik begrijp het niet. Waarom? Waarom, o God? Het is de vraag van alle tijden. Die ons mensen niet vreemd is. Jezus bidt die vraag voor ons, namens ons, net als wij. Maar nog dieper. En aan de andere kant is er ook de angst om verlaten te worden. Waarom hebt u mij verlaten? En ook dat is een angst die heel diep gaat. Dat kennen we denk ik allemaal. Zeker als je kinderen hebt die klein zijn, verlatingsangst. Soms heb je dat kinderen midden in de nacht wakker worden en schreeuwen. Ze schrikken, ze hebben naar de droom gehad. Papa, mama, roepen ze. Misschien herken je dat wel. Je bent bang en wil niets liever dat je ouders bij je zijn. En soms zie je het ook wel eens dat kinderen zo aan het spelen zijn op een speelplein. En dat ze zo in een spel opgaan. Opeens beseft ze, waar is mama nou? Waar is papa nou? En ze beginnen te huilen. Verlatingsangst. Niets is zo erg als dat. Dat het moment dat het moeilijk wordt in je leven, dat je er dan alleen voor staat. Dat is een hele diepe menselijke ervaring. Soms kom je mensen tegen die ernstig ziek zijn in het ziekenhuis, en dan is er geen familie. Een tijdje terug stond er in de krant een artikel over een groep dichters, die gelovige mensen uit Amsterdam, een collectief van dichters, die gedichten uitspraken bij begrafenissen van mensen waar geen familieleden meer waren. Ik vond het een heel indrukwekkend verhaal. Maar soms gebeurt dat dus. Dus op het moment dat je gaat sterven, dat het erop spant dat er niemand naast je zit. Die eenzaamheid, dat lijkt me verschrikkelijk. Die waarom-vraag en die diepe angst om verlaten te worden, die komen in dat middaggebed van de Heer Jezus samen. De waarom-vraag en die diepe angst om er alleen voor te moeten staan. En de vraag die Jezus stelt aan zijn vader, het middaggebed dat hij aan het kruis bidt, dat is tegelijkertijd de climax van al het lijden. En Jezus bidt zijn gebed. En dat laat ook de Vader niet onberoerd. Want wat doet hij? Zijn liefde is gekwetst. Zijn zoon is afgewezen, zijn oogappel sterft aan het kruis. Wat doet God? Nou, hij zou de beslissing hebben kunnen nemen om alle mensen daar maar te straffen die daar staan. Hij zou de beslissing hebben kunnen nemen om de wereld maar weg te schuiven en opnieuw te beginnen. Maar wat doet, dat was rechtvaardig geweest, maar wat doet God als antwoord op het gebed van zijn zoon? Scheurt hij het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. En dat is het antwoord van de Vader op Goede Vrijdag. U weet wel, hè? Jij weet dat ook wel, dat in de tempel een groot gordijn hing, meters hoog, dik doek, scheiding tussen het heilige der heiligen en aan de andere kant het heilige. Het heilige der heiligen waar de ark stond met het verzoendeksel, de troon van God, zijn aanwezigheid en de andere plek waar de priesters mochten komen. Scheiding symboliseerde de scheiding tussen heilige God en de zondige mens. En wat doet de Heere God? Dat gordijn wat scheiding maakt, is ritst die open van boven naar beneden. En op het moment dat hij dat voorhangsel open scheurt in de tempel, gaat ook de deur van de hemel van het slot. En dat is het wonder van het kruis. Dat maakt deze vrijdag tot een goede vrijdag. God aanvaardt het offer van zijn zoon. Hij verzoent de schuld. Nu is het goed. Tetelestai, het is volbracht. En de Vader opent de hemel. Hij opent zijn hart voor iedereen die van zijn zoon houdt. U begrijpt wel hopelijk dat Marcus dit lijdensverhaal natuurlijk niet zomaar vertelt. Hij heeft het opgeschreven, niet alleen om te vertellen wat er met Jezus is gebeurd, maar hij heeft het ook opgeschreven in de hoop, in het verlangen dat het weerklank vindt in ons hart. Dat je erdoor geraakt wordt. Dat we gaandeweg ontdekken dat wat Jezus daar ondergaat, dat deed hij voor mij. Voor jou. Voor u. Voor ons die er misschien helemaal niet zoveel bij stilstaan, niet zoveel aan doen. Jezus gaat die weg om die toegang tot God voor ons te ontsluiten. Hij draagt mijn leven, mijn zonde, mijn ongehoorzaamheid, opdat ik de vrije toegang heb tot de Vader. Het voorhangsel scheurt open. De hemeldeuren gaan vanuit het slot. Marcus vertelt het in de hoop dat het weerklank vindt in jou, uw en mijn hart. Mag ik je toch wel vragen vanavond, hè? Deze Goede Vrijdag. Je hebt hier Jezus toch wel lief, of niet? Vader verlangt niet anders dan dat Hij de liefde is van ons hart. Want weet u, dankzij wat Jezus doet aan het kruis, is er voor iedereen die in Hem gelooft een geweldige belofte. Wie op Jezus zijn vertrouwen stelt, met vallen en opstaan, ja, maar wie op Hem zijn vertrouwen stelt, krijgt een geweldige belofte. Die krijgt de vrije toegang tot God de Vader. Dat schrijft Paulus in Efeze 2. We hebben de toegang tot de Vader. Hij gebruikt een Grieks woord dat bijzonder is. Dat werd in die tijd gebruikt voor de audiëntie aan het hof. Stel je voor, de grote troonzaal. Zit de koning op de troon. Dan kon je niet zomaar naar binnen gaan. Je mag er slechts komen door bemiddeling. Als er een hofdienaar is die je meeneemt. Je krijgt pas toegang als iemand je introduceert bij de koning. Nou dat. Dat is het beeld wat Paulus erbij heeft. Want door hem, dankzij de Heer Jezus, hebben wij de toegang. Is de deur van het slot, omdat het voorhangsel is gescheurd. En wie komt je meenemen? Nou zegt Paulus, dat doet nu de Heilige Geest. Hij is die hofdienaar. Die je meeneemt, die je bij de hand meeneemt en die je introduceert bij de Vader. De Heilige Geest is de hofdienaar van de koning. Dankzij de Heer Jezus is de toegang vrij. En de Geest neemt je mee tot dicht bij de troon. Ik moest denken aan een lied. Het staat nu niet op de liturgie, dat had gekund. Maar door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Je kent het wel. Maar stel je het maar zo even voor, die, binnengaan in de troonzaal van God. Je leeft hier nog op aarde, wij allemaal. Je leeft hier in de gebrokenheid. Je worstelt met je karakter, met de dingen die niet op orde zijn. Maar als je bidt, dan doet dat er niet meer toe. Dankzij de Heer Jezus mag je naderen. Grond van zijn werk aan het kruis. Ik probeer me dat ook altijd zo voor te stellen. In mijn studeerkamer, als ik bid, dan kniel ik. Maar dan stel ik me het ook zo voor. Dat er een ruimte is voor me waar ik binnen mag gaan. Dankzij de Heer Jezus, onder de leiding van de Geest. De Geest stelt me voor. Mag ik knielen? Jij ook, u ook, voor de troon van God. Dat is wat op deze Goede Vrijdag mogelijk is geworden. Dat is de verdienste van de Heer Jezus. En als je op Hem je vertrouwen stelt, dan heb je die belofte. En mag je, heb je de vrije toegang tot de Vader. Ik moet denken aan Hans. Ze zaten samen aan het ziekenhuisbed. Hans en de dominee die in het ziekenhuis werkte. Hans was net 15 geworden. Hij was opgenomen dat hij een tumor had aan zijn darm. En nu was hij in afwachting van de operatie. En logisch, hij vond het verschrikkelijk spannend. Want zou hij er goed doorheen komen? Wat moesten ze allemaal weghalen? Wat zouden ze verder nog bij hem vinden? En bovendien, hij kon niet naar school toe. Hij kon geen tentamens maken in de tentamenperiode. Hij zou achterraken. Dat zat allemaal in zijn hoofd. En vooral die vraag die de dominee aan hem had gesteld. Hans, ben je misschien bang dat het misgaat? Dat je misschien gaat sterven? En hij moest wel toegeven dat die vraag wel van tijd tot tijd door zijn hoofd ging. Er waren zoveel dingen waar hij mee bezig was. Genoot van het leven, van zijn vriendschappen. Ja, net als wij dat doen. Bij die vraag had hij niet vaak stilgestaan. En even dacht hij na. En toen stelde hij de dominee de wedervraag. Hij zegt, maar hoe weet ik nu dat die deur straks voor mij open zal gaan? Dat ik welkom ben. Ik, met mijn leven. Wat zou je aan Hans geantwoord hebben? Als je naast zijn bed zat. Vanavond zeggen wij, Hans, of vul je naam maar in. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En je ontvangt de vrije toegang tot de Vader. Nu en als je sterven gaat. Want sinds Golgotha staat het hart van de Vader open. Voor iedereen die van zijn Zoon houdt. En dan mag je elke dag naderen tot de troon van de Vader met vrijmoedigheid. Goede Vrijdag. Ja, heb de Heer Jezus daarom hartelijk lief, broeders en zusters. We hoeven niet in het donker te leven, maar onder een open hemel. De toegang is vrij, het voorhangsel is open. Amen.